We hebben eerst nu met elkaar, eerst de onderstroom met elkaar ontdekt. Van, zijn er nou nog dingen met elkaar die we in het verleden hebben gehad, die niet goed gingen?
Oude koeien, gewoon
oude
even.
Oude koeien uit. En benoem het maar even. En dat kwam deze onder andere echt wel even uit de sloot.
Ja.
Zo van, ja, maar toen hebben jullie iets beloofd wat je niet bent nagekomen.
Welkom en fijn dat je luistert naar Participeter, de podcast over participatie in de energietransitie. Mijn naam is Marije van den Berg en ik werk aan gemeenschapskracht en het bestuur dat daarvoor nodig is. Dat doe ik als onderzoeker, als actieve bewoner, als medeoprichter van de Energiefixers en vandaag als podcastmaker. Met mijn co-host Maya van der Steenhoven onderzoeken we hoe participatie in Nederland beter kan. Voor wie haar nog niet kent, Maya is al ruim 25 jaar aanjager van de energietransitie in Nederland. Oprichter van Van Gas Los was zij een van de eerste die het belang van burgerparticipatie in de warmtetransitie op de agenda zette. En samen met ervaringsdeskundigen en experts gaan Maya en ik op zoek naar slimme oplossingen en goede voorbeelden. Welkom Maya.
Hi.
Leuk om hier te zijn. Voor het eerst. Dus ik ben benieuwd hoe we vandaag deze podcast samen gaan co-hosten, zoals dat heet.
Nou, ik vind het ook heel leuk om dit met jou te mogen doen.
Nou. Dan zijn wij in ieder geval al blij. Ik hoop dat onze gasten dat straks ook vinden. Ja, we gaan aan de slag vandaag met onze gasten over het thema opgroeiruimte. Dat heette vroeger opgroeirecht, maar inmiddels zijn we opgroeiruimte gaan noemen. En dat gaat over de voorwaarden voor een succesvolle samenwerking tussen gemeenten en allerlei energieinitiatieven. Betekent bijvoorbeeld dat de gemeente samen met bewoners aan de slag gaat met duidelijke afspraken, met ruimte voor experimenten. En het streven van die opgroeiruimte is een gelijkwaardige samenwerking. Waarbij bewoners de regie houden op hun initiatief, maar ook op steun van de gemeente kunnen rekenen om echt verschil te kunnen maken in hun buurt. En ik ben heel nieuwsgierig, mijn gasten, ik ga ze zo meteen introduceren. Maar eerst gewoon maar eens even meteen de inhoud in. Wat was het moment waarop je dacht, ja, nu zijn we echt aan het opgroeien? Anke?
Op een moment merk ik dat ik echt met de partners dus in de stad dacht van, jeetje, ik maak stappen vooruit. Ik ben echt iets aan het doen met elkaar. Dus ook over elkaars belangen aan het nadenken. Hoe we dat met elkaar kunnen verbeteren.
Ja, en ja. Kan je een moment aanwijzen waarop je dacht, dit belang nu, dit is niet mijn belang en ik ben er toch over aan het nadenken?
Ik denk dat het nog vrij recent wel was. Want we zijn eigenlijk nu net recent gestart met het gesprek met alle energiecoöperaties in Almere. Om te zoeken naar dat partnerschap wat we met elkaar willen. En tot voor kort zaten we misschien nog wel in een soort vechthouding met elkaar. En ik denk dat het rond de zomer was dat we zeiden van ja, maar we moeten echt verder. Toen ook een van de coöperaties zei, maar dan wil ik ook mee betalen en mede de opdracht doen.
Ah, dit is mooi. Nou, aan het woord was Anke Delfos. Zij is projectmanager energietransitie bij de gemeente Almere. En daar woont ze zelf ook. En zij zegt, het leuke aan werken voor je eigen stad is dat je mag bouwen aan je eigen leefomgeving. En de laatste 4,5 jaar ben jij bezig met de energietransitie, vooral op het gebied van warmte. En zijn ze dus aan het nadenken hoe we de transitie maken naar een fossielvrije, duurzame warmte. En hoe we dat samen doen met de stad. Welkom Anke.
Ja.
Peter, wat was bij jou het moment waarop je dacht, ja, nu zijn we samen aan het opgroeien?
Ja, dat is wel, denk ik, een half jaar of misschien iets meer geleden. Wij kwamen tot de conclusie voor de zoveelste keer dat we onszelf als energiecoöperatie toch echt weer opnieuw uit moesten vinden. En dat is heel gezond, want elke keer gebeuren er interessante nieuwe dingen. En we hadden een grote groep buren om ons heen die geïnteresseerd waren in goede dingen doen. In dit geval ging het om vereniging van huiseigenaren te kunnen ondersteunen bij het misschien wel neerleggen van een zonnedak. En toen kwamen we tot de conclusie dat het eigenlijk helemaal geen leden van ons waren. Maar gewoon buren uit de wijk. En toen dacht ik, nou gaat het echt heel erg de goede kant.
Oh, wat mooi. Nou, aan het woord was Peter Vos, bestuurslid van de energiecoöperatie Sterk op Stroom in Den Haag. Met dus leden en ook loslopende buren die meedoen. Die energiecoöperatie stelt onder meer bewoners in staat om hun eigen energie lokaal op te wekken, op te slaan en te delen. En zoals te doen gebruikelijk in de energietransitie, doe je naast dat bestuurswerk ook nog werk waar je wel voor betaald wordt. Sterk op Stroom neem ik aan bij jouw vrijwilligerswerk. En je werkt als zelfstandige. Jij bent impact business partner en change agent. Nou, misschien dat ook nog een beetje doorklinkt in wat je zo meteen gaat vertellen. Je focus ligt daarbij ook op duurzame innovatie en het faciliteren van maatschappelijke verandering. Nou, je kan je lol op, denk ik, in Den Haag. Welkom, Peter. Nou, wij zijn hier met z'n vieren aan tafel om het te hebben over dat over die opgroeiruimte. Die voorwaarden voor een succesvolle volle samenleving. Ook samenleving trouwens, maar ook samenwerking tussen gemeente en gemeenschap. En Maya, ik ga maar meteen aan jou vragen. Als jij dat woord opgroeiruimte hoort, waar ga jij dan meteen op aan?
Ik vind het ook leuk om even antwoord te geven op wanneer ik dacht van hé, we zijn er. Dat is het moment dat Annemarieke Schwenke de Monitor publiceerde, waarin stond dat er meer dan 700.000 mensen in Nederland in een lokaal initiatief op enige wijze actief waren. Dat was dat ik echt dacht, ho, maar dat zijn er echt wel heel veel.
Ja, Annemarieke Schwenke die doet dat al 10 jaar. Die inventariseert die lokale energieproductie eigenlijk, die monitor.
Ja. Ja.
We zullen hem denk ik ook in de show notes kunnen neerzetten. Dan kunnen mensen daarin turen. Dat was het moment waarop jij dacht, hé, er is hier wat opgegroeid.
Ja, dat dacht ik echt toen. Now we're talking. Nou vind ik sowieso dat we, als je kijkt naar de energietransitie, dat die nu echt aan het begin is. Het is complete chaos. Dus ja, er gaat een heleboel mis nu in het oude systeem, in het oude energiesysteem. En we moeten naar een nieuw energiesysteem. En dat nieuwe energiesysteem, daarin moeten burgers worden meegenomen. En ik denk, als ik kijk naar opgroeiruimte, gaat het voor mij eigenlijk echt over een gezamenlijke doel. Dus een soort stip op de horizon waarvan je weet als gemeente en als wijkbewoner dat je elkaar daarvoor nodig hebt. En dat niemand anders dat kan doen. Dat je daar gewoon niet een bedrijf voor kan inhuren die even binnenkomt en voor een paar ton in een aanbesteding een warmtenet neerlegt. Organiseert dat iedereen daarmee tevreden is. En dat ook vervolgens daar ja op zegt.
Ja, dus dat is voor jou de kern van de zaak. Dus dat samenspel tussen mensen uit de gemeenschap en de overheid. Nou, Anke, ik kijk meteen naar jou. Want aan jou is het dus de schone taak om in ieder geval in het Almeerse, ja, die institutionele wereld een beetje rijp te maken voor dat samenspel. Wat is daarbij het leukste van je werk?
Het leukste is als je ziet dat er een soort kwartje valt bij een bestuurder of een raadslid. Dat die denkt van, oh, ik moet daar wat in doen. Maar ook intern bij de collega, dat zij denken van, oh ja, dat betekent eigenlijk een breder palet van mogelijkheden dan dat tot op heden werd bedacht. Dat dan spannend is, want het is out of the box en dat is past niet binnen de bestaande kaders. Ja, dat vergt dan soms nog wel weer eens even extra masseren en laten zien dat er een goed voorbeeld ook is. Dus dat het kan. Daar heb ik uiteindelijk wel iets van een staand beleid. Dus dat de raad uiteindelijk zegt, nou, dit moet het daadwerkelijk worden.
En als je dat dan voor elkaar krijgt bij jouw collega's, wat merken die energiecoöperaties? Want er zijn er 3 in Almere, heb je verteld. Wat merken die 3 energiecoöperaties daar dan van?
Nou, dan hoeven ze dus niet meer op elk deurtje afzonderlijk te kloppen. Hè? Want dan is het gewoon of het zit in het grondbeleid, of het zit in iets als vergooien. Je wordt uitgenodigd voor een vraagstuk om het te gaan doen.
Ja, dus dat bijvoorbeeld bij stedenbouw ze ook denken, oh, de energiecoöperatie is een stakeholder.
Is een stakeholder in ons verhaal van gewoon, hoe gaan we een nieuwe wijk ontwikkelen? Of hoe gaan we iets in de bestaande stad verder doen?
Ja, en dat ze dan niet zeggen, Anke, ja, dat met die bewoners en die energie,
lastig,
dat is van jou.
Lastig.
Oh ja, dat zelfs. Ja. Peter, jij bent aan de producerende kant van die energietransitie. Hoe is dat in Den Haag, die samenwerking?
Ja, met de gemeente gaat het op dit moment denk ik heel erg goed. We hebben, dat helpt wel, een nogal groen bestuur in de stad op dit moment. Dat helpt heel erg. En wij zien in onze wijk, daar moeten we het wel echt zelf doen. En de gemeente Den Haag heeft een aantal wijken, en dat is zeker niet de vruchtenbuurt aangewezen als wijken die enorm veel ondersteuning krijgen. Wij krijgen ook wel ondersteuning, maar dat zit wel iets anders in elkaar.
Ja, je zegt de vruchtenbuurt, dat is waar sterk op stroom actief is.
Ja, een klassieke Haagse jaren 30 wijk met van die portiekwoninkjes. Waar denk ik over het algemeen mensen wonen die nog niet voldoende geld hebben om echt over de duinen in een dikke villa te gaan zitten. Maar wel allemaal voor een heel groot deel een eigen woning bezitten. Maar wel ingewikkelde bouw. 6 of 3 mensen die een VVE samen hebben. Wat huurder tussendoor. Oude woningen, slecht geïsoleerd. Oude spullen in de grond. Dus daar heeft steden in de netbeheerder echt de handen vol aan om dat ook voor elkaar te krijgen.
En wat
nog
je
niet
ziet,
zo heel veel zon op dak.
En die energiecoöperatie van jullie, die jij zegt even terloops van, nou, wij zijn niet de speerpuntwijk van de gemeente. Dat geeft jullie misschien ook wel een hoop vrijheid, kan ik me zomaar voorstellen, om wat dingen te doen. Maar kun je een beetje schetsen hoe, nu gaat het goed, zeg je. Nou, dat suggereert dat het ook wel eens moeizamer ging. Wat is er ten goede verbeterd in Den Haag en waar lag dat aan?
Nou, wat er in ieder geval gebeurd is, want ik wil daar ook wel heel streed in zijn, dat die wijk misschien niet het speerpuntje heeft, wil niet zeggen dat de initiatieven in de wijk dat niet hebben. Want dat is juist weer wel het geval. Het is een bijzondere wijk. Sterk op Stroom is niet de enige duurzame coöperatie. Er zit ook nog een heel groot warmtenet wat in ontwikkeling is. Een warmende wijk. Onderdeel van een duurzame vruchtenbuurt. En die met z'n tweeën, ja, dan wordt het ineens heel, heel stevig. En dat merken we aan alle kanten. En wat is daar nou veranderd in? Nou, als ik en spreek even puur vanuit Sterk op Stroom. Wij hebben denk ik een jaar of 2,5 geleden gewoon besloten om de dingen die wij belangrijk vinden te gaan doen. En minder te gaan wachten wat gemeente of andere of provincie of overheden daar nou van vinden.
Dus ze zijn zelf sterk geworden. Ja. En een van de dingen die in die opgroeiruimte ook wordt gezegd, ja, zorg ervoor dat je een gemeenschappelijke visie hebt. Zijn jullie dan niet te ver voor de troepen van de gemeente uitgelopen?
Absoluut. Elke dag lopen wij vooruit op de troepen. Dat is denk ik ook wat Sterk op Stroom anders maakt dan een groot deel van de energiecoöperaties in Nederland die we kennen. We zitten met onze neus in allerlei rare innovaties. En dat maakt het niet simpel of makkelijk. Maar dat betekent ook dat we elke keer terug moeten naar de basis. En in de wijk betekent dat letterlijk focus op hoe wekken we met elkaar duurzaam stroom op. Als het mogelijk is, hoe slaan we die op en hoe delen we die nou met elkaar?
Ja, ik vind dat dus eigenlijk wel heel verstandig dat je misschien beleid hebt op wijken die wat minder rijk of
vooruitstrevend of
vooruitstrevend zijn. Maar dat je zeker in opgroeiruimte een wijk die heel veel ideeën heeft, goede ideeën waar heel veel bewoners ook achteraan lopen. Ik ken toevallig het project van de warmtenet in de Vruchtenbuurt heel goed, een heel mooi project. En dat je dat gebruikt om van te leren als gemeente. Want moet je eigenlijk wel beginnen in een wijk waar heel veel sociale problematiek is, waar mensen eigenlijk helemaal niet klaar zijn voor het overgaan op een warmtenet? Misschien wel omdat je die mensen wil helpen, maar zij gaan het zeker niet nu zonder enige kennis zelf doen. Dus je kan juist heel veel leren van zo'n project in de Vruchtenbuurt. Dus ik vind het eigenlijk heel verstandig dat als daar mensen zijn die het gaan doen, dat je dan toch overschakelt en daar gewoon heel veel ruimte, opgroeiruimte aangeeft. Omdat je daar in de rest van de stad wat aan hebt.
Ja, en Peter, jij loopt dus op troepen vooruit. En tegelijkertijd, ja, daarmee pionieren jullie ook. Hoe zorg je er dan voor dat het een beetje leuk blijft in de samenwerking met die gemeente? Want ja, ik kan me voorstellen, en ik ga zo meteen ook zeker aan Anke vragen hoe zij dat ervaart. Ja, dat jullie altijd, het is nooit genoeg natuurlijk voor jullie.
Nee, ik denk sterker nog, het is voor ons soms te veel. Dat moet ook gezegd zijn, want we doen dit, zoals je net zegt, onbezoldigd in de avonduren. En dat is soms echt heel erg veel. Maar ik denk dat het heel goed is om inderdaad te bevestigen wat Maya zegt en daar op voor te gaan. Wat er gebeurt in zo'n wijk, in dit geval in de Vruchtenbuurt, maar ook op andere plekken in Den Haag, dat krijgt nu ook wel de ruimte om daarin verder te gaan. En jouw vraag is, hoe doe je dat dan? Hoe hou je het dan gezellig? Ja, dan komt toch het ouderwetse kopjes koffie drinken enerzijds om de hoek. En wat ik ook vind, wat we heel erg hebben geleerd in de afgelopen jaren, is om helder te hebben wat wij nou aan het doen zijn. En dus heel helder met elkaar als bestuur afspreken, hiervoor zijn wij op aarde.
En als je dan dat aan een nieuwe gemeenteambtenaar moet uitleggen, kunnen jullie dat dan ook in zo'n pitchachtige zinnetje? Doe eens.
Jij deed hem eigenlijk net voor mij. Hè? Wij gaan lokaal energie opwekken, lokaal energie opslaan en dat met elkaar delen. En dat is onze pitch. En daar bouwen we natuurlijk een energiegemeenschap in de wijk omheen. En eigenlijk is dat de vierde dienst die wij bieden. En, ja. Eerlijk, dat is het.
Ja. Anke, jij luistert hiernaar. Jij zit aan de kant van de gemeente. Die eenmaal democratisch georganiseerd en met een bureaucratie die best wel zin heeft, af en toe ook wat traagheid met zich meebrengt. hoe hou jij het goed met...
Ik word wel blij van zijn reactie, hoor.
Vertel, wat maakt dat een fijne reactie?
Ik zou heel graag meer initiatieven in die zin vanuit de wijk willen hebben, dat mensen daar zelf echt ook voor gaan staan en mee aan de slag gaan. Ik heb nu een paar hele mooie energiecorporaties. Eén daarvan is ook echt een vooruitloper. Die had 2 windmolens gekocht. Heeft daar echt een hele goede business case aan gehad. Wil daar nu weer op voor investeren elders in de stad. Nou, top. Ja. Kom maar op. Maar dat is wel wennen dat zoiets dan niet als een commerciële partij wordt gezien. Hè? Dus dat is weer even... dit is anders. Dit is geen commerciële partij. Dus ik zou heel graag willen dat er meer van dit soort lokale initiatieven zouden zijn, die dat ook lokaal zouden willen doen. Dus ja, ik word daar heel blij van.
En wat ontdekken dat jullie dan in... Ja, mooi, letterlijk, figuurlijk. Ja. Wat ontdekken jullie dan in die samenwerking? Want je zegt even, eigenlijk in een bijzin, het is geen commerciële partij. Ja. Peter zegt ook al, we doen het in de randen van de nacht werk. Wat zijn dan bijvoorbeeld dingen die jullie leren gedurende die samenwerking over het samenwerken met eigenlijk burgerproductie van energie?
Nou, dat het dus inderdaad, hoe zien wij nu een energiecorporatie in het discours van wat je als marktpartijen, overheidsinstellingen hebben. Dus dat je daarmee echt ontwikkeld van wat voor waarde, want ik wil dan eigenlijk meer naar de waarde die zo'n coöperatie kan brengen. En dat is soms niet in financiën uit te drukken, maar veel meer in leefbaarheid, sociale cohesie, met elkaar doen, het gedragen voelen voor de transitie. En dat is een andere, dat is soms niet in euro's af te rekenen.
Nee.
Dus daar ben ik echt naar op zoek van hoe gaan we dat beeld nu met elkaar formuleren en wat voor waarde kan dat in onze samenleving met elkaar brengen.
En is dat ook, hè, als je na gaat denken over wat voor rol speelt zo'n energiecoöperatie dan eigenlijk als derde poot naast markt en de overheid. Maya, kan jij daar iets over zeggen hoe in die opgroeiruimte, hoe je dat met elkaar kunt ontwikkelen? Want dat hebben we nog nooit gedaan met elkaar.
Nee, we zijn echt heerlijk aan het pionieren nu. Alles in de energietransitie is nieuw. En die enorme kracht van onderop daarin ook. Die zie je overigens ook niet alleen bij de energietransitie. Die zie je ook binnen de zorg en allerlei andere plekken ontstaan. En we zijn eigenlijk heel erg gewend aan meer commerciële of op financiële belangen gedreven publiek-private samenwerking. En je krijgt nu eigenlijk een nieuwe samenwerking, namelijk die tussen de publieke instellingen en de bewoners. En daar waar het eerst ging inderdaad om winst maken. En echt niet ieder bedrijf is alleen maar bezig met winst maken. Maar is wel vaak financieel gedreven. En die bewoners die zijn echt bezig met hun eigen wijk een toekomstbestendige uitgang geven.
Of, ja, ook een beetje zoals Anke zegt, dat gaat om meer dan energieproductie. En soms is dat zelfs niet eens per se doel op zich.
Het hoeft helemaal niet over energieproductie te gaan. Het kan over energieproductie gaan, maar het kan ook over besparen gaan. Het kan over allerlei andere dingen gaan, isoleren. Energietransitie is niet alleen maar productie. En juist daarin op een andere manier gaan samenwerken vanuit een veel bredere waarde, dus ook vanuit groen, vanuit verduurzaming, vanuit betaalbaarheid voor de bewoners, vanuit samen. Die andere belangen, die wil je eigenlijk veel meer ruimte geven. En dat kun je nooit doen met een ouderwetse business case en met een aanbesteding. En daar kan een lokaal initiatief never nooit niet aan voldoen.
Nee.
Dus als je dat wil organiseren, dan moet je dus zorgen dat je daar een ander proces bij hebt.
Peter, jij ging meteen opveren toen Maya dat zei. Kan jij kort daar nog op reageren?
Jazeker. Kijk, ik denk dat het heel erg gaat om een meer op vertrouwen gebaseerde samenwerking. Dus minder bureaucratisch. Ik vind nog steeds dat je afspraken met elkaar moet maken, hoor. Laat dat ook duidelijk zijn. Maar de wijk weet heel goed wat er in de wijk moet gebeuren. En je moet dat met elkaar voor elkaar krijgen. Om dat op tafel te krijgen, dan kan je op vertrouwen daarmee aan de slag. En je ziet in de vruchtenbuurt bijvoorbeeld nu ontstaan de afgelopen jaren. Daar hebben we ook met z'n allen aan getrokken. Dat niet alleen Sterk op Stroom en de coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt voor het Warmtenet. Maar ook de deelcoöperatie die auto's met elkaar delen. En het wijkberaad met elkaar samen het gesprek aangaan. En wat gebeurt er dan? Het gesprek gaat ineens helemaal niet meer per definitie over de energietransitie. Maar over parkeerruimte in de plek, in de wijk. Groen, hondenpoep. Allemaal dingen waar mensen in de wijk soms meer of mindere mate last van hebben. Hoe we daar met elkaar nou eens het verschil in kunnen maken. En waar doen we dat? We spreken elkaar in de kantine van de lokale korfbalvereniging. In het lokale kroegje, terwijl je een biertje met elkaar drinkt. En ik denk dat dat, dan ontstaat er dus cohesie. Je gaat elkaar leren kennen. En dan ontstaat er een gemeenschapje. En dat is eigenlijk, denk ik, wat heel erg hard nodig is.
Nou, mooi. Wat ik uit jullie verhalen hoor, is dat opgroeiruimte dus gaat over stapsgewijs samen iets ontwikkelen waarvan je eigenlijk nog niet precies weet wat het kan worden. Dat het heel belangrijk is om die eigenheid van die gemeenschap, om dat ook ruimte te geven in die samenwerking. En dat het voor de gemeente soms nog puzzelen is. Maar tegelijkertijd zij ook zien van ja, als die bewoners vooruitlopen op de zaak, ja, dan kunnen ze zomaar dingen voor elkaar krijgen die de gemeente niet voor elkaar krijgt. Nou, super bedankt. We hebben lang niet alles gezegd over opgroeiruimte en wat daar de voorwaarden voor zijn. En we gaan ook nog even doorpraten zometeen. Maar in ieder geval vind ik het goed om te zeggen dat ook in de beschrijving bij de podcast allerlei informatie over opgroeiruimte staat. Ook handige tips, rapporten over hoe je daarnaar zou kunnen kijken. En terwijl jullie daar zelf ook in kunnen duiken, gaan wij luisteren naar een mooi voorbeeld van een echte doener.
Doeners, mensen die met hun poten in de klei staan. Die starten waar anderen wachten en die denken in mogelijkheden. Vandaag gaan we langs bij onze gast van deze aflevering. Ted Zwietering, voorzitter van energiecoöperatie Ketelhuis WG in Amsterdam. Ted vertelt hoe zijn corporatie en de gemeente zijn gegroeid in hun samenwerking.
Nou, we zijn op dit moment in het toekomsthuis Wilhelmine Gasthuis. Dat is een gebouwtje wat we hebben ontwikkeld. Vooral om bewoners te ontvangen en ook om te laten zien hoe het project gaat werken. Ons project is een aquathermieproject voor 1500 woningen. 600 meter gracht, haal je warmte uit. Die warmte gebruik je, die sla je op in de grond en die gebruik je in de winter om lauw water te verwarmen. En daarmee kan je dus die 1500 woningen verwarmen. Nou, we hebben vanaf het begin af aan de samenwerking met de gemeente opgezocht. We hadden de gemeente ook nodig. Toen kwam eigenlijk de opgroeifase. Toen moesten we echt gaan leren. Zij moesten leren, wij moesten leren. En we moesten resultaten boeken. Maar het probleem was, we moesten ons ook voortdurend verantwoorden. En ze wilden ook voortdurend ons toetsen. Dus het was een half jaar werken en dan weer drie kwart jaar toetsen en verantwoorden. En daar werden we wel eens gek van. En zij moesten leren. Zij wisten ook nog niet hoe het moest. En zij moesten ook gewoon begrijpen hoe zo'n energieproject op buurtniveau, dat het een serieuze zaak was. En op een gegeven moment hebben we allebei de knop omgezet en gezegd, weet je wat, we gaan echt samenwerken. Begin ik even bij de energiecoöperatie, wat die zich moet realiseren. Het staat of valt met toch een soort deskundige opstelling. Je moet laten zien dat wat je in huis hebt en dat je het aan kan. Dat is één kant van de zaak en aan de kant van de gemeente. De gemeente moet ook willen investeren in deskundigheid, ook aan de kant van de gemeente, om te weten hoe je dit soort projecten doet. Mijn advies aan gemeentes, maar vooral aan energiecoöperaties die hiermee aan de slag willen, is dat je heel duidelijk moet zijn over je uitgangspunten bij het realiseren van het project. Wij hadden drie uitgangspunten geformuleerd in ons project. Het moet van ons zijn, het moet betaalbaar zijn, het moet dus financieel aantrekkelijk zijn voor de bewoners en het moet 100% duurzaam zijn. Die knetterharde uitgangspunten hebben we altijd uitgedragen naar de bewoners, de klanten en ook naar de gemeente. Daar zijn ze enthousiast op geworden. En de gemeente heeft zich dat, nou ja, langzaam maar zeker ook eigen gemaakt. Dat je met die drie uitgangspunten een project kan maken.
Nou, prachtig voorbeeld van een stevige standpunt van een energiecoöperatie. Met ja, wat tips voor de gemeente. Anke, als je dit zo hoort, Heeft Ted Zwieterik, de voorzitter, heeft hij gelijk over wat de gemeente te leren heeft?
Ik denk dat de gemeente daarin daar zeker wat te leren heeft nog. Hè? Dus we zijn heel erg voorzichtig soms in om dit loslaten. Hè? Want het is ook een stuk loslaten. En eigenlijk samen ontdekken om dat met elkaar te gaan doen. Want ja, eigenlijk willen we wel zeggen van nou, die moet eerst een projectopdracht maken. En daar moet eerst een financiële business case bij. En dan moet er eerst getoetst worden met die plan van aanpak. En nou ja, dan moet het ook wel borgen. Je kun je het wel volbrengen. Nou, volgens mij moet je zeggen, oh, wacht even. We hebben een gezamenlijk doel. En dat zegt hij heel mooi met de uitgangspunten die hij heel nadrukkelijk benoemt. En samen op reis gaan.
Ja. En als jij nou als zo'n energieinitiatief nou bij jou zou aankloppen. Ja, natuurlijk, al die vereisten, daarvan denk je dan, nou, dat gaan we niet doen. Nee. Maar waar ga jij dan in eerste instantie op letten als gemeentevertegenwoordiger?
Ik denk dat ik eerst op zoek ga naar van hoe zitten de bewoners erin? Wat vinden zij nou heel erg belangrijk als zij met ons dat project zouden willen gaan organiseren? Of waar willen ze misschien wel over 5 jaar staan? Hoe denken ze daarover? En hoe snel denken ze ook iets te kunnen gaan realiseren? Ook een stuk verwachtingsmanagement met elkaar. Dus echt op zoek gaan naar hoe zie je dat voor je? En wat kunnen wij daar als gemeente
bij helpen? Want heb je ze dan als gemeente in die fase ook iets te bieden?
Ja, zeker.
Bijvoorbeeld?
Nou, dat je ze zegt van dat we naar een andere, desnoods naar het project van Peter gaan. Om eens op reis te gaan. Om daar eens kennis op te doen. En ervaring op te doen. En ook eens kennis op te doen. Of is al is misschien zeggen van nou, we gaan jullie helpen met een stukje deskundigheid qua opleiden enzovoort.
Ja, en je ziet ook veel energiecoöperaties ook zeker in de beginfase het nodig hebben om ook bijvoorbeeld financieel wat langere termijnen te kunnen. Is dat iets waar Almere keuzes in maakt?
Dat is, we hebben dat voor één groep met energieambassadeurs hebben we dat nu een samenwerkingsovereenkomst voor 5 jaar gesloten bijvoorbeeld. Hè, zodat zij ook voor een wat langere termijn hun ambassadeurs kunnen opleiden in energiecoachgesprekken en in warmtescans. Ik zou dat heel graag nog meer willen doen.
Ja,
en dat Peter, zijn we aan het ontdekken.
Ja, nou fijn. Peter, hoe zit dat bij jullie? Als je naar Ted luistert, herken je dan dingen? Of zijn dingen bij jullie echt anders?
Nee, ik herken het wel. En ik
denk wat herken je dan vooral?
Nou, dat de gemeente ruimte maakt voor bijvoorbeeld het inrichten van warmtecoaches. Dat is overigens heel goed gelukt in het Haagse, denk ik. Maar ik zou wel graag de vervolgstap willen maken in dit hele verhaal. Want ik denk dat met iemand die niet onbelangrijk raamfolie komt plakken en de deurborsteltjes komt installeren, maken we een stap. Maar die stap is mij niet groot genoeg. Ik denk dat we verder moeten kijken naar wat er mogelijk is in die hele energietransitie en hoe we warmte en ook elektriciteit, want die dingen zitten echt aan elkaar gekoppeld, hoe we die nou op een, ik denk op een betere kostprijs plus manier bij onze burgers kunnen krijgen.
En waar zit nou, want dat daar zegt iedereen ja tegen, dat precies, heel graag zou moeten. Waar is nou die samenwerking dan voorwaardelijk of juist een belemmering om dat voor elkaar te krijgen?
Nou ja, ik denk dat je dan als energiecoöperatie, en dat geldt niet alleen voor Sterk op Stroom, maar voor meerdere in grote steden, de ruimte moet hebben om je professionaliteit te vergroten en je bedrijf eigenlijk verder op te bouwen. De sociale onderneming die je wil zijn, en nog steeds in mijn optiek zonder winstoogmerk, maar wel met een back-office en mensen die deze zaken ook gaan draaien. Ik lieg nu tegen mijn vrouw dat ik maar 15 uur per week aan Sterk op Stroom besteed.
Ja, en zij weet dat gelukkig.
En zij weet dat. En, ja. Maar ik denk, hier zit ook, denk ik, een heel belangrijke waarschuwing van Kees Vendrik. Die mochten wij laatst interviewen. Prachtig filmpje van kunnen maken. En die zegt ook gewoon, dat moet gewoon anders. Want de nieuwe energiesystemen worden nu om 22:00 gebouwd. En dat is eigenlijk niet hoe het zou moeten.
Dus, en waarom was Kees Vendrik daar expert in?
Nou ja, ik weet niet of hij daar expert in is. Ik vond het heel fijn dat hij het zei. En dan zie ik hem maar als expert. Maar vanuit het klimaatberaad heeft hij toch die rol een soort van toebedeeld.
Ja, precies. Nou, we zullen kijken of we ook in de show notes dat interview kunnen delen. Dat lijkt me leuk. Ja. Maya, als jij hier naar luistert, hè, vooral die expertise opbouwen. Ik ken jou als iemand die daar ook al, nou ja, back in the days al stevig in was. Ja, je kan helemaal niet de energietransitie doen als die coöperaties niet enige stevigheid hebben en ook professioneel worden. Als jij dit nou hoort, denk je dan, hè, eindelijk? Of nee hoor, we zijn echt een eindje gekomen.
Nee, ik vind het wel grappig. Ja, ik ken het Zwieterik al heel lang en Ted was notabene directeur duurzaamheid bij de gemeente Den Haag. Dus talk about someone dat gewoon, ja, die gewoon van de hoed en de rand weet en die nu in zijn eigen wijk iets begint. En ik denk dat dat heel vaak is. En op hetzelfde moment dat TEP bezig was in Amsterdam, waren er op een aantal plekken werden lokale warmtenetten geïnitieerd door burgers, ook in Wageningen. En als je daar kijkt, die werden allemaal super professioneel getrokken. Er was allemaal geld ingegaan, best wel veel geld vanuit programma warmte. En met dat geld gingen die bewonerscollectieven, wat dus best wel ingevoerde bewonerscollectieven waren. En de gemeente ging mee op pad. In ieder geval in Wageningen stapte de gemeente er gewoon bij. Ik weet niet helemaal hoe dat in Amsterdam gegaan is. Maar ze zijn op pad gegaan om allerlei dingen uit te zoeken. Hoe zit het met de techniek van een lokaal klein warmtenet? Hoe zit dat met de business case?
Ja.
En hoe gaan we samenwerken straks met de partijen die je ervoor nodig hebt? Je corporatie wordt een klant. Ja. Waterschappen moet je mee samenwerken. Hoe ga je organiseren? Heb je straks 1 directeur in je warmte of 2 directeuren? Worden die betaald?
Ja.
Hoe is je medezeggenschap vanuit de buurt? Dat zijn allemaal dingen die nog niet geregeld zijn en die je nu moet gaan regelen. En waarmee je dus samen op pad gaat. En ja, dat is dus je opgroeiruimte die je neemt en die je nodig hebt. En dat kan niet op een andere manier dan zo.
Ja.
Als je dat aan een aanbesteding doet, je krijgt gewoon niet het eindresultaat. Want niemand weet het nog.
Nee, en niemand gaat ook al die investeringen in zijn vrije tijd doen. Zonder dat hij er persoonlijk betrokken bij is.
Die huiskamergesprekken die hierbij horen, die honderden gesprekken bij bewoners langs aan de keukentafel, die gaat niemand erin doen.
Nee.
Alleen bewoners zelf.
Alleen bewoners zelf. Een waarheid als een koe. Wil je meer weten over Ketelhuis WG en hoe zij dat hebben aangepakt met de gemeente Amsterdam? In onze beschrijving bij de podcast staat een link naar hun website. Wat we daar ook in gaan zetten is een prachtig rapport met daarin heldere stappen, valkuilen en tips en tricks. En dat heet Opgroeiruimte, een proces van samenwerking tussen gemeente en bewonersinitiatieven. Als het goed is, is het uit als deze podcast uit is en anders dan volgt het snel. En als we dat rapport dan hebben gelezen, dan hebben we misschien behoefte aan wat anderen kijken op de zaak. En daarvoor gaan we naar Caro Derks. Want ook deze keer heeft deze schrijver en theatermaker een gedicht voor ons geschreven, passend bij het thema.
Het eerste oogcontact is cruciaal, zeggen ze. Ik herinner me dat ik niet op slag verliefd was. Niet zo van, oh mijn god, ik wil met jou. Ik herinner je ogen niet eens. Ergens onderweg begon ik beter te kijken en zag ik iets dat zei, misschien wel, een wij of zoiets. Oké, en nu? We beginnen gewoon hier, denk ik. En dan zien we wel. Dat is wel lastig navigeren. Ik bedoel, ik wil wel iets van zekerheid. Geen contracten of zo, maar wel een soort van, ja, ik wil. Jij glimlacht. Ik ben er nog wel even. Ik wil niet even, ik wil lang. Ik wil heel lang samen zijn. Als in een huwelijk. Maar dan een goeie. Niet zo'n uitgebluste. Zo een om aan de rest te laten zien, kijk eens hoeveel hartjes. Zo een die er van bovenaf is opgeplakt. Te bedacht. Te vormelijk. Heel beknellend. Ik wil heel simpel. Ik wil dat wij het willen. En ik wil geleidelijk. En dat we daar dan een soort van per ongeluk belanden. Maar natuurlijk wel een beetje bedacht. Op sommige vlakken expres blind, want dat is voor later. Noem het organisch. Dat we er dan samen in kunnen groeien en er voor altijd op terug kunnen vallen. We wonen niet in hetzelfde huis, dus ik fiets nog steeds naar jou. De mensen vragen wanneer we in datzelfde huis gaan, wanneer vervolgstappen, want dat is wat logisch is. Ik wil stapsgewijs. Ik wil dat jij dat ook wil. Maar de vraag is, wil je dat ook? Hoe zie jij dat, dat ons? Fietsen we eigenlijk wel dezelfde kant op? Je kan een andere richting op fietsen en op hetzelfde punt uitkomen, toch? Ik hoop het. Want ik wil toch wel heel graag met jou daar uitkomen.
Nou, hartjes voor Caro en van Caro ook. Wie wil reageren? Peter?
Ja, het woord willen komt heel veel voor in dit gedicht. En dat vind ik altijd wel mooi. Toen ik mijn werkende leven als agoog begon, hadden wij het over, altijd over willen, weten en kunnen. En je kan iets wel willen, maar als je niet weet hoe het moet, wordt het heel ingewikkeld. En als je het nog niet kan, dan moet je het dus leren. En ik denk dat dat heel specifiek ook geldt voor wat we met elkaar te doen hebben in die transitie. Ik denk dat iedereen het wel wil, maar het nog niet altijd kan. Dus dan hebben we ruimte nodig om het te moeten leren.
Nou, prachtig. Anke, ja. Wat was jouw...
Mijn afdronk was ook wel een beetje... Ja, het is hatjes vind ik leuk, maar het hoeft geen liefdesverklaring te zijn. Het is ook in die zin... Ik hoef niet met mijn energiecoöperatie onder één dak te wonen. Dat hoeft echt helemaal niet.
Maar gewoon blijven latten.
Ik wil gewoon blijven latten. En ik wil gewoon met elkaar aan het werk. Liefst in de actie.
Ja.
En dat mag die kant op. En het mag ook die kant op. Maar uiteindelijk de eindstip, die wil ik wel heel graag met elkaar bereiken.
Ja, want uiteindelijk is er natuurlijk ook gewoon wel af en toe een beetje goede ruzie nodig.
Volgens mij mag het best schuren. Ja. Dat je ook af en toe verschillende belangen hebt.
Ja.
Maar dat je zegt met elkaar, we hebben een samen doel en langs welke weg. Nou, dat lijkt me helemaal prima.
En voor jou, Maya, wat deed dit gedicht met jou?
Nee, wat ik hoorde was het stapsgewijs. Het mogen ontdekken, het mogen leren wat je eigenlijk met elkaar wil doen.
Ja, mooi. Nou, volgens mij durven we het nu wel aan met elkaar om naar het volgende onderdeel te gaan. Dat gaat namelijk over wat er beter kan en dus ook over obstakels die je misschien wel tegen bent gekomen. Want opgroeien gaat niet zonder groeipijn. Ik ben wel nieuwsgierig. Zijn jullie zelf ergens tegen aangelopen in dat opgroeien in de energietransitie waarvan je echt, wat je zelf echt een beetje deed wankelen op je eigen grondvesten, op je eigen overtuigingen? Kunnen jullie daar iets over zeggen? Peter zit meteen te knikken, dus ik ben heel nieuwsgierig nu.
Ja, wat ik... Kijk, buiten, ik zei het net al dat wij onszelf als coöperatie echt wel een aantal keer opnieuw uit hebben moeten vinden. Dat valt al soms niet tegen, dat zeg ik eerlijk, want we begonnen in de gedachte echt wel een paar jaar geleden dat een technische transitie was. Dat is helemaal niet zo, het is een sociale transitie. Dus dat vond ik al behoorlijk stevig. En ook leren begrijpen als bestuurder, en ik was niet ervaren bestuurder van een coöperatie, hoe ingewikkeld het ambtelijk apparaat is. Ik kon me dat gewoon helemaal niet voorstellen. En daar werd ik, daar nog steeds vind ik dat soms heel ingewikkeld. Maar de eerste keer dat ik dat meemaakte, werd ik echt wel uit het lood gebracht. Omdat ik dacht, ja, maar wij staan hier allemaal ons best te doen. En die lui, hè, quote unquote, die doen gewoon niet mee.
Was dat moment? Waar was je en wat gebeurde er?
Nou, wij kregen op een gegeven moment een uitnodiging om aan een... dat was trouwens midden in corona, dus dat was ook nog online. Een uitnodiging om mee te doen aan een systemische opstelling. Over de problemen die wij ervaarden. En... dat was heel interessant. En daar vielen mij eigenlijk de schellen wel van de ogen.
Een systemische opstelling voor mensen die dat niet weten is dat je in feite uitbeeldt in de ruimte hoe de verhoudingen zijn tussen verschillende stakeholders, partijen. Ja.
Exact. En dit was ook nog online, dus het maakte het nog gekker.
Ja.
Maar niet minder waardevol en ook niet minder waar.
En kun je eens zo'n schel beschrijven?
Ja, wat er op een gegeven moment iemand vertegenwoordigt, een van die stakeholders. En die vertegenwoordigde letterlijk de gemeente. En die gemeente zat op dat moment, echt een fix aantal jaar terug. Hè. We hebben het over COVID, 2021.
Ja.
De gemeente Den Haag zat echt in zwaar weer. Er speelde van alles. En die persoon die gaf dat ook aan. Van ja, maar ik voel me helemaal niet veilig genoeg om te acteren. Er speelt van alles in onze raad. Nou komen al die lui voorbij die van de coöperatie in de wijk van alles willen. Nou, en ik dacht, ja, dat had ik me helemaal nooit beseft.
Ja.
En dat was voor mij echt bijvoorbeeld een heel belangrijk punt.
Dat je ineens in de schoenen stond van iemand die naar jullie keek en in een hele andere situatie vanuit een ander perspectief.
Ja, precies.
Ja. Ja.
En dat werd laatst nog eens bevestigd toen we Floort Ruiter op bezoek hadden.
Dat is een wethouder?
Ineens een schrijver. Oh. Eigenlijk van een boek, maar eigenlijk volgens mij noemt hij zichzelf procesadviseur. Maar en die gaf dit ook, vond ik, heel duidelijk aan in een rollenspel. Die liet ons... aan een tafeltje met z'n vieren, heel specifiek eerst twee mensen coöperatietje spelen en twee mensen gemeenteambtenaartje spelen en daarna andersom. En dan maar eens het gesprek aangaan. Dat vond ik bijna net zo verfrissend.
En Anke, heb jij wel eens op zo'n existentieel punt gestaan in die samenwerking? Kan je daar iets over vertellen?
Ja, dat jojo-beleid, dat herken ik enorm. In de hoedanigheid dat wij zijn als team, zijn we nu met z'n twaalfen. Maar wij komen van dat ik met z'n drieën was. Dus we hebben enorm beperkte capaciteit gehad.
Ze zijn niet zozeer opgegroeid, maar gewoon ook gegroeid.
Het gegroeid. Ook om de vragen die uit bijvoorbeeld energiecoöperaties... In mijn eentje moest ik dat eigenlijk doen.
Ja, en dan kwamen ze naar jou en dan zeiden ze... Anke, heb je nou nog leveren?
Leveren. En dan zei mijn bestuurder... Ja, dat heb ik misschien wel toegezegd... maar ik kom op dit moment daar ook niet aan toe... want ik heb gewoon hele andere dingen nog even te regelen. Dus wacht nog maar even of de boodschap moet toch anders. En dan had ik een afspraak en dan werd die toch anders.
Ja, dus de korte conclusie van hiervan is dat het helpt als je met elkaar wil samenwerken. Dat je actief ook het moment gaat opzoeken dat je je in elkaars perspectief gaat verplaatsen.
Ik ben heel erg op zoek naar een soort... ik wil heel graag ook een betrouwbare overheid zijn. Hè? Dus dat ik een afspraak ook maak die ik ook gestand kan doen. Want dat is wel het succes voor... krijg je vertrouwen in je samenwerking. Maar als ik dat...
Dat moet je wel waar kunnen maken.
Dat moet wel waar kunnen maken.
Ja, ja. En iedereen heeft het over de befaamde kopjes koffie die je dan met elkaar moet drinken. Zijn dit de dingen waar je het dan over hebt bij die koffie?
We hebben eerst nu met elkaar, eerst de onderstroom met elkaar ontdekt. Van, zijn er nou nog dingen met elkaar die we in het verleden hebben gehad die niet goed gingen?
Oude koeien gewoon
oude
even.
Oude koeien uit. En benoem het maar even. En dat kwam deze onder andere echt wel even uit de sloot.
Ja.
Zo van, ja, maar toen hebben jullie me iets beloofd wat je niet bent nagekomen.
Ja, ja, ja.
En dat moet echt eerst uit. Moet echt ook even gezegd, ja, dat zat zo. En waarom was dat ook zo?
En zijn dat nou ook dingen, want ik hoorde jij zeggen... we hebben nu een samenwerkingsovereenkomst met de energiecoaches... heb ik zeggen. Peter, ik neem aan dat jullie met de gemeente ook... convenantachtige dingen hebben gedaan?
Ja, meerdere samenwerkingen. We werken op dit moment heel nauw samen om een slim laadstraat te ontwikkelen. Echt een geweldig project waar we in de toekomst auto's kunnen laden... en stroom kunnen laten landen. In mijn idee zal er ook een buurtbatterij moeten komen. Nou, dat is allemaal echt nog in bespreking, maar dat gaat heel goed. En wat denk ik ook... wij zien op dit moment de gemeente Den Haag echt als partner.
Ja, te gek. En staat er dan in die convenanten ook dingen... over hoe je dit af en toe eens met elkaar bespreekt? Of staan in die convenanten vooral... ja, bovenstroom, om maar even die term te noemen, bovenstroomachtige dingen.
De onderstroom staat niet in een component.
Nee, maar wel dat je een soort toetsmomenten hebt met elkaar.
Staat er
dat
wel
je
in,
over de samenwerking praat. Ja, nee, niet natuurlijk van...
ga ik jou eens even niet leuk vinden.
Nee, precies.
En wat denk ik mijn rol is, in ieder geval besterk op stroom... is om elke keer die onderstroom naar boven te trekken. En om op diverse momenten te zeggen... hey, wat gebeurt hier nou? Daar wil ik even over spreken. En of dat nou een kopje koffie is of iets anders, dat weet ik dan niet. Maar dat doe ik de hele tijd.
Zijn bewoners daar over het algemeen beter in dan gemeentemensen? Die kunnen gewoon een beetje hun emoties de vrije loop laten.
Het eerlijke antwoord is denk ik dat een bewoner woont in die wijk. Dus die heeft een heel ander belang. De meeste gemeenteambtenaren, overigens, je ziet meteen welke dat niet zijn. Die in de wijk wonen hebben namelijk ook dat belang. Die zitten er anders in. En eerlijk is eerlijk, die zijn aan het werk. En het is nog steeds wel werk waar ze echt met volle plezier en liefde hun bed voor uitkomen. Maar ze zitten anders in de wedstrijd dan een wijkbewoner die voor zijn eigen wijk aan de slag
is. En, dat is ook, en, dat is, en die zei. Diversiteit is natuurlijk ook wat je juist ook kunt benutten in die samenwerking. Maya?
Ja, ik heb ook wel een voorbeeld. Dat heb ik uit mijn eigen ervaring, maar ook heel veel gezien bij anderen. En ik hoop dat met deze opgroeiruimte ook, om dat zo te benoemen, ook gaat verdwijnen. Is wat je ziet, je bent als lokaal initiatief... vanuit het belang van die wijk aan iets heel moois aan het bouwen... voor de toekomst van die wijk. Dat kan verduurzaming of groen of van alles zijn rondom energietransitie. En je deelt die ideeën en die voorstellen met de gemeente. Je organiseert bijeenkomsten, je haalt nieuwe mensen erbij. Je maakt ze enthousiast, dus je bent het echt aan het opbouwen... En op een gegeven moment zie je opeens, op dat paar jaar, een half jaar of een jaar, en je hebt echt succes, er staat iets. En je kan bijna, zeg maar, dat gaan doen. En dan zie je opeens een uitvraag van een gemeente aan commerciële partijen, waar nou zo ongeveer jouw teksten van jouw ideeën, de partijen waarmee moet samengewerkt worden, die jij hebt aangehaakt. Nou ja, dus dat wat jij in een jaar lokaal hebt opgebouwd, met heel veel zweet en tranen, dat is opeens een aanbesteding geworden aan allerlei landelijke commerciële partijen die dat dan 6 maanden komen doen voor wat geld. En daarna is alles wat is opgebouwd weg. Soms wordt het misschien iets langer een succes. Maar mijn dingen zou dus wel echt zijn, als je met opgroeiruimte bezig bent, als je samen bezig bent, dan is het volgens mij echt verboden dat een gemeente dat ondertussen gaat aanbesteden of... Dan ben je zo onbetrouwbaar en dan ben je zo niet bezig met dat collectieve belang. Dan ben je gewoon iets financieels aan het fixen.
En Anke, dit is een voorbeeld waarbij je ook meteen... je had het net over dat je door de hele gemeente heen loopt om te kijken wie er allemaal bij betrokken is. Dit zou zomaar kunnen gebeuren met de beste intenties. Ja. En dan kom je erachter op het moment dat het is gebeurd. Heb je dat wel eens meegemaakt?
Gelukkig nog niet zelf. Maar het is wel in het flankerende gebeurt het zeker wel. En dat bedoel ik eigenlijk...
Wat bedoel je met het flankerende?
Daar bedoel ik mee dat ik niet de hele gemeente kan overzien.
Nee.
Dus als er ergens grondbeleid wordt geformuleerd en er wordt een uitgifte voor een bepaalde kavel gedaan of een bepaald onderwerp. Bij ons speelt solarcarports heel erg op dit moment. Nou, daar zijn genoeg commerciële partijen voor in de landen. Dus als ik daar niet kievive op ben, dan kan er zomaar een andere collega heel goed bedoeld dat een uitvraag voor doen.
Ja, en we kunnen allemaal bedenken wat dat doet met het onderlinge vertrouwen.
Ja.
Peter, hebben jullie wel eens zo'n teleurstellend moment meegemaakt met jullie eigen coöperatie?
Nou ja, ik denk dat is niet iets wat alleen van onze eigen coöperatie is, maar de hoeveelheid beschikbaar dak in de gemeente Den Haag is groot. De hoeveelheid beschikbaar dak voor het opwekken van zon niet zo groot. En wat zie je dan gebeuren? Ja, dat eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, gemeente Den Haag een heleboel daken die heel gunstig liggen en heel gunstig zijn, zelf beleggen, daar zelf elektriciteit op gaan wekken voor hun eigen zaken. En dat de kruimels voor de coöperaties zijn.
Ah, dus dat zijn pijnlijke
pijnlijke
uitkomsten van waarschijnlijk een gemeente die tempo wil maken en het goede voorbeeld wil geven.
Laten we daarvan uitgaan. Maar nou hebben we ze te pakken in zoverre.
Wij
onszelf
hier,
ook hoor.
Hier komt wat opgroeien.
Er was dus, en dat is nu gaat nu lukken hoor. Er was ergens een heel klein zonnedak, wat eigenlijk onrendabel zou zijn, met maar 70 panelen. Op muziekcentrum Musicon in Den Haag. En wij leggen daar nu een zonnedak neer van duurzame tweedehands panelen met vrijwilligers zonder winstoogmerk. En dat vinden we dus heel erg leuk. Want eigenlijk hacken we nu het systeem. En wij weten dat er heel veel kleine zonnedaakjes zijn die eigenlijk onrendabel zijn. Als je daar een financiële business case van zou maken. Maar met duurzame panelen, die eigenlijk anders in de versnipperaar gaan, denken wij hier toch weer een heel groot verschil te kunnen maken. Nou, dit soort dingen, ik denk dat daar zit het hem. Het is soms heel zuur om tot de conclusie te komen dat het dus over dit soort zaken gaat.
Ja.
Maar dat is de andere kant. En ik wil ook hier nog wel, denk ik, even naar voren halen dat wij ook merken dat een groot deel van de buren die wij in de wijk tegenkomen, die we nog niet kennen, want die 20% die we kennen, die zijn helemaal duurzaam en aan. En dat is allemaal geregeld. Maar er is ook best wel een grote groep die ziet dit hele verhaal gewoon als een soort van leuk speeltje ergens in de hoek van de wijk. En die wil gewoon een keihard commercieel verhaal over energie. Die wil gewoon misschien wel de allergoedkoopste energie of de allerbeste, of ze auto op kunnen laden. Dus er zit iets anders in de wedstrijd dan ik persoonlijk. En ik denk dat we niet moeten vergeten dat dat ook buren zijn die ik heel graag aan wil haken in mijn coöperatie. Dus soms is het verhaal over wat kost die energie, of die stroom of die warmte, en leveren we die nou voor een goede, eerlijke prijs. Ik zeg niet de goedkoopste, maar een eerlijke prijs, dat is denk ik ook iets waar wij als coöperaties heel goed op moeten letten. En dat gesprek is ook heel belangrijk.
Ja, een wijze les van Peter is dus het aansluiten bij wat er in de wijk belangrijk wordt gevonden en daarna denken over wat je als aanbieding hebt vanuit de energiecoöperatie. We gaan over naar een andere Anke van Hal. Want zij prikt elke aflevering een mythe door in participatieland.
Bij een complex onderwerp als participatie in de energietransitie ontstaat er al snel verwarring. Wat is waar en wat is niet waar? Foute aannames, fake news en verkeerde overtuigingen kunnen van grote invloed zijn op het succes van een participatietraject. Daarom hebben wij Anke van Hal, hoogleraar duurzaam bouwen aan Nyenrode Business University, gevraagd om voor ons een mythe over participatie door te prikken.
Goedendag Maya en Marije. Ik wil het met jullie hebben over de volgende mythe. In een goed participatieproces heeft de overheid de regie. Dit is om twee redenen een mythe. Ten eerste omdat, als de overheid de regierol heeft, er sprake is van hiërarchie, terwijl de basis van effectieve participatie gelijkwaardigheid is. Het blijkt ook dat als bewoners ervaren dat de overheid zich boven hen plaatst, dat hun al bestaande wantrouwen richting die overheid wordt versterkt, wat het participatieproces bemoeilijkt. Ten tweede, een regierol is niet nodig. Het blijkt dat een coördinerende rol voldoet als je de bewoners maar als experts ziet die nodig zijn om tot een goed plan te komen, en niet alleen als partij die overtuigd moet worden. Bewoners beschikken namelijk over noodzakelijke kennis. Een goed plan baseert ze dan ook op wat er speelt in de wijk, waar bewoners van houden, daar moet dus niet aangekomen worden in het plan, en waarvan ze juist niet houden, daaraan moet dus extra aandacht worden besteed. Deze informatie moeten bewoners aanleveren, die hebben andere partijen niet. Een objectieve coördinator die veel ervaring heeft met complexe processen kan zo'n planontwikkeling beter in goede banen leiden dan een regisseur van de gemeente. Dat zag ik ook in Toronto bij de SNAP-aanpak, oftewel het Sustainable Neighborhood Action Plan. Hun aanpak, waarmee ze ruim 10 jaar ervaring hebben, is inmiddels grondig geëvalueerd. In deze evaluatie zijn een set duidelijke succesfactoren vastgelegd, waaronder de rol van een objectieve coördinator. In Nederland vormde SNAP de inspiratiebron van het actieprogramma Verduurzaming van kwetsbare wijken, waar we al 6 jaar met veel gemeenten aan werken. We hebben de Canadese ervaringen met die van ons vergeleken en ook hier springt de rol van objectieve coördinator eruit. Overigens blijkt het ook heel belangrijk te zijn om met een zorgvuldige strategie te werken waarop die coördinatie zich richt. Kies dus niet voor een overheid in een regierol, maar voor een doordachte strategie onder leiding van een objectieve coördinator. Dan komen we veel sneller waar we willen komen. Daar ben ik van overtuigd.
Nou, dankjewel Anke voor deze wijze woorden. Ga niet regisseren, ga neutraal coördineren. Anke, doen jullie dat al? Of zijn jullie toch nog wel een beetje aan het regisseren?
Nee, wij zijn wel aan het regisseren.
Ja.
Ik probeer rondom het traject met de energiecoöperaties wel meer te coördineren. Maar als je kijkt naar hoe op dit moment de energietransitie in gang is, dan krijgen wij de regierol ook van de wetgever. He, dus moet ik wijken gaan aanwijzen waar aardgasvrij gerealiseerd moet worden. Volgens de WCW en de WGIW krijgen we instrumenten om te zeggen, die wijk gaat op welk moment van het aardgas af. Dus ja, we worden ook een beetje in die rol gedwongen. En nou, het zit ook een beetje in de genen van ons soort organisaties.
Ja, ja. Dus en jullie hebben, hè, dat is natuurlijk ook als je gedwongen wordt om een wijk aan te wijzen, maar je weet nog niet welke wijk goed zou zijn, omdat je nog die netwerken niet opgebouwd hebt. Ja, dan moet je ook maar een soort technisch gaan kiezen. Terwijl je wellicht over 2 jaar prima weet in welke wijk ze erop zitten te wachten.
Ja en nee. Ik denk dat er buurten zullen zijn die zelf zullen komen en aankomen om te zeggen van ik wil. Dat zijn denk ik eigenlijk de wijken waar je eigenlijk heel goed aan de slag kunt om te zeggen joh, we gaan met jullie aan de slag, jullie faciliteren afhankelijk van de vraag. En dat er ook wijken zullen zijn waar nooit iemand zal komen. En waar je dus altijd een trekkende rol als overheid moet hebben, want ook die wijken moeten van het aardgas af.
Ja. Ja, dus je zegt, ik wil het niet, maar een regisseur is mijn lot.
Nou, ik vind het ook, we hebben ook een doelstelling als gemeente dat we een energie-neutrale stad willen worden. Dus we hebben ook zelf ambitie op alle vlakken om dat te doen. En in die zin hebben wij gewoon een algemeen belang ook te vertegenwoordigen. Wat we voor alle onze inwoners moeten doen.
Ja, we
dus
voelen
niet alleen voor de actieve bewoners.
Ja, dus we voelen de paradox van nee, je wil het liefst coördineren, maar dat vraagt heel iets anders dan wat er nu ons ten dienste staat.
Ja, dus ik denk ook niet dat er één weg naar Rome is. Nee, ik denk dat er wel misschien wel 100 wegen naar Rome zijn. En het is aan mij de kunst, denk ik, samen met de energiecoöperatie te kijken welke weg voor die energiecoöperatie het beste is.
Ja.
Want wat misschien voor Peter heel goed is, hoeft voor een ander helemaal niet goed te zijn.
Ja, en volgens mij een regierol is, maar ik weet niet of jullie daar ook zo naar kijken, maar is altijd tegenovergesteld aan opgroeiruimte. Want opgroeien doe je op basis van gelijkwaardigheid met een gezamenlijk doel. En dan ga je gezamenlijk in fases naar onderweg. Terwijl je dingen opbouwt en leert, waardoor je steeds die volgende fase weer in kan. En ik zou dat dus altijd zeggen dat daar waar je regie pakt, is het of omdat je een wettelijke taak hebt, of omdat daar gewoon geen lokaal initiatief is die zijn hand opsteekt en zegt, laat ons maar. En daar waar lokaal initiatief is, die zeggen wij willen, dan ga je dus een beetje uit die regierol. En dan ga je samen op weg. Maar het overal regie, van dat je dus wel degelijk ergens moet komen op een bepaald punt, dat blijf je houden. Maar dan wordt het een wat andere regierol. En ik denk het interessante hieraan is een objectieve coördinator, of onafhankelijke coördinator, die mag meer thema's meenemen. Terwijl ik denk dat je als gemeente vaak, als gemeenteambtenaar, kom je één ding doen, bijvoorbeeld zo'n wijk van het gras afhalen. Dus je bent heel erg, want je zit in een dienst en die dienst heeft niet heel veel thema's. We werken nou eenmaal vanuit de overheid vaak heel erg op één.
Ja, en dan heb je een coördinator nodig die juist kijkt ook naar de breedte en ziet waar er misschien iets te koppelen valt. Waar wellicht samenwerkingen mogelijk zijn die vanuit de gemeente niet natuurlijk zijn.
Nou, die gaat vanuit het belang van die bewoner kijken. En die bewoner heeft misschien een heel ander belang. Eigenlijk net wat Peter zei, dan van het gas afgaan. Het zal hem boeien. Maar die heeft wel belangen over betaalbaarheid, over dat die straat, als die weer dicht gaat, heel mooi groen dicht gaat, met allemaal leuke dingen waar de kinderen kunnen spelen. Dus die wil op een hele andere manier daarnaar kijken. En dat zou zo'n objectieve regisseur of een lokaal initiatief, in mijn ogen dan het liefst een lokaal initiatief, op een hele andere manier kunnen doen.
Ja, je ziet het bijvoorbeeld ook hè, in Bospolder Tussendijk in Rotterdam, waar ik dan zelf actief was in die samenwerking. Daar zie je ook dat de gemeente heeft gezegd, wij gaan op de bijrijdersstoel zitten van de buurt. En dat was een buurt waar niet veel geld was. En daar zie je dus ook dat de doelstellingen voor de energietransitie ook hele andere worden dan ze in eerste instantie dachten. En daar ben je dan ook geen regisseur. En eigenlijk is die hele rol van regisseur is ook niet benoemd. Nee, je bent community builder of je bent ondersteuner of je bent subsidieregelaar, weet ik veel. Hè? Dus je kan van alles zijn. Anke?
Ik wil toch nog even een vinger even opsteken. Want waarom? Omdat ik ook merk dat we, Almere heeft niet zoveel bronnen om te kunnen verdelen voor straks voor warmte. We zijn wel heel druk op zoek naar nog nieuwe bronnen. Maar het moet niet zo zijn wie het eerst pompt, wie het eerst maalt. Dus dat er voor de rest van de stad dan niks meer is. En in die zin vind ik wel dat ik een overal rol moet hebben om wel met elkaar,
ja, die rechtvaardige verdeling
te verkrijgen.
Ja, en dat is een, nou, die hebben we bij de staat belegd. Dus die mag dat ook doen. Dat is ook gewoon jouw rol.
Maar dat is soms niet altijd leuk, hè?
Nee. Welkom bij je werk, Anke. Peter, tot slot.
Nou, maar dit is exact, denk ik, ook wat energiecoöperaties of warmtecoöperaties zichzelf moeten realiseren. Want die democratische link die jij nu maakt, die geldt ook voor een coöperatie. De leden zijn daar met elkaar het orgaan wat de besluiten neemt. Dus ik denk dat het heel goed is om daar wel degelijk ook af en toe over regie te praten. Ja, en te zeggen, wij willen dit op een bepaalde manier. Daarvoor zijn wij op aarde, of het nou als gemeente is of als coöperatie. Maar zodra het kan, en ook daar weer kunnen willen weten, hè, als je weet hoe het moet, dan kan je als regisseur in een andere rol gaan zitten. En dan kan je meer naar achter en dan kan je de zaken meer laten lopen zoals ze gaan. Maar ik denk dat er heel veel wijken zijn, zeker ook in de stad Den Haag, waarbij het kunnen echt nog niet voor elkaar is. En dan, als je dan toch een wijk van het gas af wil halen, dan moet je echt met andere middelen komen. Dus ik ben het eens met wat net de hoogleraar zegt. Maar ik ben heel benieuwd of dat overal zomaar kan. En ik vraag me ook wel af, dat vind ik echt ook wel belangrijk, als je zegt naar een afsluiting van dit thema, hoe gaan we dat nou voor elkaar krijgen? Want als we alleen maar zeggen, ja, we moeten die regie vrij laten. Nou, kan je vertellen, er zijn een hoop wijken in Nederland, dan gebeurt er helemaal niets.
Ja. Ja, dus dat is in ieder geval mooi om die mythe niet om hem te reframen in plaats van hem helemaal bij het vuilnis te zetten. We gaan langzaam toe naar het eind. We hebben het gehad over opgroeiruimte. Nou, jij zei al terloops, Peter, we hebben ons gerealiseerd dat het niet om een technische transitie gaat, maar op zijn minst ook om een sociale transitie. We hebben het gehad over met elkaar samenwerken aan de lange termijn, waarvan we niet precies weten wat die stip op de horizon eigenlijk is of wat de doelstellingen zijn die we met elkaar willen bereiken. We hebben het gehad over partnerschap en je in elkaars rol verplaatsen. En dus ook elkaars perspectieven tot je door laten dringen. En de ander ook af en toe een beetje zielig vinden in al zijn verantwoordelijkheid. Kortom, samen leren, samen optrekken. En dat af en toe mag knallen. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor jullie bijdrage. Nogmaals, duik in de show notes voor alle achtergronden. En jij ook, Maya, ontzettend bedankt voor je toevoegingen, scherpte erboven hangen. Dank jullie wel. Je luisterde naar Participeter, de podcast over participatie in de energietransitie. Deze aflevering werd gepresenteerd door mij, Marij van den Berg, samen met Maya van der Steenhoven. Wil je meer weten of heb je nog vragen? Kijk dan in onze beschrijving. Sponsor van deze aflevering is Duurzaam Door, samen met Energie Samen en NPRS. En zij zetten zich in voor meer opgroeiruimte in de energietransitie. Participeter is een initiatief van WAI Strategisch Adviesbureau. En de volgende mensen werkten mee aan deze aflevering. De producent is Paul de Ridder. Uitvoerend producent en regisseur-redacteur Ime Gorter. De audioproducent is Frans de Rond. De muziek is van Frans de Rond en André Heuvelman. En we hebben natuurlijk speciale dank aan Ted Zwietering en Anke van Hal voor hun bijdrages. En natuurlijk Caro Derks voor haar prachtige gedicht. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.